Leuk dat je luistert naar de EMEC Onderwijs Podcast, een podcast over digitaal onderwijs. Durf je alles te vragen, Frank, in deze podcast?
Dat is een hele goede vraag. Ik zou zeggen ja, maar laten we vandaag wel even op onze tellen passen. Misschien is dat wel een goed plan.
Ja, misschien wel. Wie hebben we te gast vandaag, Frank?
Ja, we hebben onze eigen eindbaas, geloof ik dat hij zichzelf noemt. Maar onze eigen CEO en directeur-eigenaar te gast.
Ed Bindels. Ja, ik hoop niet dat hij hele moeilijke vragen aan ons gaat stellen. Zo van, waarom doen jullie dit? Hoeveel kost dat?
Ja, nou, misschien is dat nog veel spannender dan. Maar dan kunnen we natuurlijk zeggen, de verbinding is heel slecht, Ed. Ik hoor je niet.
Wacht even, Ed. Deze podcast gaat de tunnel in. Ja. Ik ben heel benieuwd. We hebben leuke vragen voor hem.
Ja, nou, het is even onderwijs vanuit een andere invalshoek. Dus dat is misschien wel eens interessant.
Precies. En we steken natuurlijk ook even in op 15 jaar EMEC. Want dat is dit jaar, dat heugelijke feit is dit jaar aangebroken. Dus ja. We kijken een beetje terug. En misschien een beetje vooruit.
Nou, ik ben benieuwd. Laten we maar gaan bellen, denk ik, hè?
Ed, een hele goede dag. Welkom in onze podcast.
Nou, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, nou, graag gedaan.
Leuk dat je erbij aanwezig wilde zijn. Ik geef jou de eer, Frank. Wil jij het eens even voorstellen aan
de luisteraars? Oh, oké. Nou ja, normaal gesproken is zo'n introductie van docenten of mensen uit het onderwijs altijd heel complex, want die doen altijd van alles. Bij Ed is het misschien wat makkelijker, want volgens mij is Ed gewoon ondernemer. En ben je de CEO van EMEC, zoals dat dan heel duur heet, maar gewoon directeur-eigenaar, denk ik. Daarnaast ben je ook nog een DJ. Maar misschien kan je zelf even nog beter aanvullen wat je nog meer allemaal uitspookt, Ed?
Ik ben ondernemer. Ik ben natuurlijk inderdaad ondernemer bij EMEC. Ik heb nog een aandeel in een nachtclub. Maar dat is geen actieve managementrol meer op dit moment. Dat is basis in Utrecht. Ik heb hobby's als mountainbiken en DJ noemde je al één. Maar ook, ik heb sinds nu ruim 2 jaar een boot. En dat is een goede nieuwe vrije tijdsbesteding die ik erg waardeer.
Gewoon lekker voor de ontspanning.
Absoluut voor de ontspanning, ja.
Helemaal mooi, helemaal mooi. Frank, zullen wij gelijk doorgaan naar ons digitale vriendenboekje?
Ja.
Dan komen we nog meer over Ed te weten.
Ik zie, precies. We doen altijd een digitaal vriendenboekje. Dus het zijn vragen of stellingen waar je gewoon heel kort antwoord op moet geven. Dus niet lang over nadenken, maar gewoon met 1 of 2 woorden antwoorden. Ik trap hem af. Wat is je favoriete vakantieland, Ed?
Thailand.
Mac of iPad?
Mac.
Wat is het eerste wat je doet als je 's ochtends op kantoor komt?
Cappuccino pakken.
Wat is de beste Netflix-serie die je onlangs hebt gezien?
Vikings, zou ik zeggen.
Wat is je favoriete kleur?
Rood.
Mariaplaats of The Wall?
The Wall.
Een dag in de winkel of een dag op kantoor?
Dag in de winkel.
DJ of CEO?
CEO.
Toch wel, ja?
Ja, het is niet vergelijkbaar. De een is een hobby, geeft me heel veel energie.
Ja.
Maar... het leiden van EMEC en het samenwerken met iedereen die er bij EMEC werkt, want dat is natuurlijk vooral wat het is. Kijk, met DJ sta je voor een crowd en als je het goed doet, gaat iedereen lekker dansen. Maar het is natuurlijk redelijk solistisch. En het leuke van EMEC is dat er ongelooflijk veel goede mensen werken en dat superveel energie geeft om vooral anderen te zien shinen. En dat is misschien een beetje het verschil. Ja. Het gaat mij erom dat de anderen succesvol kunnen zijn bij EMEC. En dat is mijn rol ook, denk ik.
Maar even een hele diepe vraag, Ed. Zit er ook niet een bepaalde analogie in? Tussen de CEO en DJ? Wat je net zegt, als je het goed doet staat iedereen te dansen als DJ. Maar geldt voor als CEO zijn het er ook?
Ja, maar dan is het... kijk, uiteindelijk is het dan de goede plaat die je opzet en de goede vibe die je creëert. En natuurlijk is dat de overeenkomst. Maar het ook op, want uiteindelijk die individuen op een dansvloer, die maken hun danspasjes. En het is binnen EMEC een veel complexer mechanisme. Hoe iedereen kan performen in al hun specifieke kennisvlakken. En dat vind ik heel mooi. Dat je, het is niet voor niets dat wij als motto hebben om mensen in hun kracht te zetten. In de breedste zin des woords. Dat geldt voor medewerkers, maar dat geldt ook voor klanten. Dat geldt op alle vlakken. Het is mooi als dat gaat werken. En, feitelijk, het mooiste zou zijn als ik een idle rol kan hebben. Dat ik feitelijk alleen maar kan aanschouwen hoe fantastisch dingen gaan. En dan ben ik feitelijk overbodig, zou ik bijna zeggen, als alles goed gaat. En dat is bij een DJ niet. Want als je gewoon 30 seconden niet oplet, dan heb je stilte of verkeerde mix. Dat is heel anders.
Het is afgelopen, ja.
We gaan naar de inhoud.
Even op korte termijn. Wat heb je deze week geleerd, Ed?
Wow. ik heb daar een NDA voor getekend. Een non-disclosure agreement voor de mensen die dat niet kennen.
Misschien heb je ook nog iets anders geleerd dan, of niet?
Het gaat zeg maar meer over de winstgevendheid van ondernemingen. En dat je realiseert we zijn een gezond bedrijf. Maar je merkt gewoon dat de marges op Apple dusdanig laag zijn. Dat je zo ongelooflijk op moet passen. En het, je zo dichtbij het randje zit, zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje de wake-up call die ik deze week een beetje tot me doordrong. Ik denk van als je kijkt naar wat je uiteindelijk aan Apple overhoudt, dan is dat best heel weinig.
Wat ik zou willen vragen, Ed, wat vind je dan leuker? De rol zoals je hem had, zeg maar, zoals je vroeger in de winkel stond? Of zoals het nu is? Waar haal je dan meer plezier uit? Of is het gewoon ook een natuurlijk proces? En was dat toen heel leuk en is wat je nu doet nu heel leuk?
Nou, de grap is dat ik nu de luxe heb om, als ik dat zou willen, die rol van toen... misschien niet als store manager, maar ik kan het gewoon nog weer op de winkel. Ik kan een t-shirt aantrekken en op de winkelvloer staan.
Ja.
En voor mij is dat enorm leerzaam, omdat ik dan weer weet wat de actuele issues zijn. En grappig is dat je soms achterkomt dat er echt geen moer veranderd is ten opzichte van de klanteninteractie 15 jaar geleden, omdat de klanten met dezelfde vooroordelen over Apple leven als 15 jaar geleden. Maar het is, je loopt ook tegen hele operationele dingen aan op het moment dat je op de vloer staat. Dus ik heb de luxe dat ik dat min of meer nog kan doen. Maar ik vind wel dat hoe wij nu, de fase waar we nu in zitten, vind ik wel heel leuk, moet ik zeggen.
Ik wilde eigenlijk even helemaal terug naar je eigen schooltijd. Inderdaad. Ja, we hebben het toch een beetje over onderwijs hier in onze podcast. Dus wat voor leerling was je vroeger?
Nou, dat is heel grappig, omdat ik ben van de generatie die naar een lagere school ging overigens. Dat mijn lagere schoolleraar van de 5e en 6e klas, die heb ik inmiddels op Facebook. En hij heeft ooit de winkel in Utrecht bezocht. Hij heeft mij eigenlijk opgezocht en ik was er niet in de winkel in Utrecht toen. Dus even een boodschap doorgegeven. Dus ik heb nu contact met hem. En hij zei, hij is ongelooflijk trots. Omdat ik was een heel stil jongetje. In de tijd dat ik op school zat. En als je nu ziet wat ik heb opgebouwd. Tuurlijk. En ook het feit dat ik... Ik heb toen ook bijvoorbeeld, ik noem wat, leesbeurten gegeven. Daar begon hij nog over. En hoe ik dan onderwerpen aansneed over het menselijk oog. En dat in zoveel detail, dat de hele klas met mond open zat te luisteren. Omdat het, wow, weet je wel. Ja. Dus het is, ik heb daarna geen universiteit gekozen. Of de uitkomst van de CITO-toets heb ik naast me neergelegd. Omdat ik dat... ik weet niet, misschien was het de fase van mijn leven, ik weet niet, maar ik heb dat niet gekozen. Dus ik heb een technische opleiding gekozen, omdat ik gewoon veel meer praktisch ingesteld ben. Maar dat is, het is grappig dat die link met het verleden er nu dus weer is. Ja. Door die leraar. En die dan letterlijk ook gewoon me nu volgt en kijk wat ik doe. Dus dat vind ik wel bijzonder.
Als je de mogelijkheden had gehad die wij nu bieden in het onderwijs destijds, had dat voor jou misschien verschil kunnen uitmaken in de keuzes die je uiteindelijk had genomen?
Ik denk dat dat een vraag is die niemand kan beantwoorden. Want je maakt die keuze als je 11, 12 bent. Dus ik denk niet dat mogelijk is om daarna terug te kijken en je te realiseren, maar wat had ik toen gedaan? Net zo goed als dat ik koos om op enig moment bij een winkel te gaan werken die elektronica onderdelen verkocht en zenders en dat soort spullen. En toevallig verkochten ze ook Apple II, Commodore en zelfbouwcomputers. Terwijl ik nog nooit eigenlijk een computer had gezien. Dat was eigenlijk was compleet buiten mijn bewustzijn dat eigenlijk zoiets als een personal computer bestond. Misschien heel gek, maar dat was 79. En vervolgens binnen no time maak je je dat eigen. En is dat eigenlijk de basis voor je verdere loopbaan.
Ja, het heeft ook zo moeten zijn wat dat betreft dan. Het is gewoon zo.
Ja, gelopen. Dus dat, ja. Kijk, en uiteindelijk is de tijd was de tijd.
Ja.
Ja.
En ik denk dat ik wel jaloers ben op de mogelijkheden die Apple producten of een iPad of een Mac in het onderwijs nu biedt. Omdat ik wel denk dat je, als je kijkt naar hoe ik nu vind en wat ook het motto is van over de visie van EMEC is mensen in de kracht zetten, is dat natuurlijk iets wat het onderwijs ook kan. Je moet mensen in hun kracht zetten. En wij hebben heel erg in Nederland een zesjescultuur. Je krijgt op je flikker, sorry voor mijn Engels, omdat je een zes hebt, maar het is niet dat je taart krijgt omdat je ook op een ander vak een acht hebt. Het gaat over die zes en niet over die acht. Terwijl ik denk dat wij bij EMEC, ik probeer bij EMEC in ieder geval nu te opereren dat wij het hebben over de achtjes en niet over de zesjes. Ja, je moet het wel over het zesje hebben of te kijken of dat zesje te leren is of coachbaar is of dat te verbeteren is als je het hebt over werknemers bijvoorbeeld. Maar ik ben zelf iemand die een heleboel dingen niet kan, maar er zijn een heleboel dingen die ik heel goed kan. En mijn burn-out kwam deels voort uit het feit dat ik een team om me heen had die heel erg aan het drukken was op mijn zesjes. Op de dingen die ik niet kan. Die liggen gewoon mij niet. Dat is gewoon niet mijn ding. Dus ik denk wat het huidige onderwijs zou kunnen, want het wordt natuurlijk nog maar heel weinig toegepast, laten we eerlijk zijn, is dat je mensen gaat helpen om eventueel een zesje tot een zeven te maken als dat kan, maar ook op enig moment te realiseren dat als iemand ergens gewoon niet goed voor is, te laten excelleren in de onderdelen waar ze wel goed in zijn. En ik denk dat ja, dat zou veel meer de basis moeten zijn. En het is niet omdat iemand een zesje krijgt omdat ze lak zijn, maar gewoon, ja, weet je, ik ben ook gestopt met de MTS op enig moment, omdat, ja, chemie lag mij gewoon niet. Ik snap er echt helemaal geen flikker van.
Ja. Ja, dat wordt ook lastig. Ja.
Ja, maar daar faal je dan wel op, daar zak je dan wel op bij spreken.
Ja. Nou, mijn vorige vraag was eigenlijk meer gericht vanuit het feit, je bent zelf, tenminste zoals ik jou ken, je hebt best wel een hele creatieve inslag ook. Dus ik vroeg me eigenlijk af, gezien de creativiteit die Apple-producten tegenwoordig biedt, ook vooral in het onderwijs, had dat niet misschien bij jou dingen kunnen opborrelen die je uiteindelijk op een heel ander spoor hadden gebracht?
Nou, nee, want ik denk dat ik in mijn ondernemerschap voor diverse ondernemingen mijn creativiteit gewoon heb ontwikkeld. En ik denk dat ontwikkeling van creativiteit ga je gewoon niet tegen. Dat zit gewoon in iemand. En creativiteit is natuurlijk gewoon niet. Het zegt meer over de manier waarop je hersenen misschien georganiseerd zijn. Ik zeg wel eens, ik denk niet lineair. En dat is soms heel lastig. Omdat je, als je niet lineair denkt, dan kan je sprongen maken die iemand die niet lineair denkt, absoluut niet kan volgen. En die denkt, waar heeft die gast het over? Ik weet niet of dat creativiteit is of gewoon een andere rangschikking van je denkproces.
Ja.
Ik ben geen creatief persoon in de zin van dat ik kunst maak of zelf muziek schrijf, bijvoorbeeld.
Nee.
Ja. Tenzij een DJ zet kunst vindt. Maar.
Precies, ja, daar zullen we weer andere meningen over hebben, denk ik.
Dus ik denk dat je geest. Ik ben dus eigenlijk altijd ondernemer gezegd, zeg ik ook. Ik bedoel, of ik nou bij mijn eerste echte baantje. Ja, daar deed ik ook de marketing en deed ik ook vormgeving en deed ik ook de verkoop en de etalage inrichten. En,
ja.
Misschien is dat ook meer een eigenschap van wat je heel vaak ziet van ondernemers, is dat ze een soort van alleskunner zijn en dat ze heel breed zijn.
Oké, goed. Ed, na de lagere school dus naar de MTS gegaan en toen eigenlijk dus via elektronica winkels in de elektronica business verzeld geraakt, als ik het goed begrijp.
Ja, heel kort. Want feitelijk was dat heel snel al computerbusiness.
Ja, en toen na TechData, toen kwam de kans om Amex.
Er zat nog heel veel tussen hoor, maar...
Ja, we maken een tijdsprongetje, maar toen kwam de kans om Amex te beginnen.
Sorry, wat?
Toen kwam de kans om Amex te beginnen, in 2005.
Ja, feitelijk deed ik in mijn laatste baan bij TechData Cisco. En dat is natuurlijk, dat zijn routers en switches. En dat is een commandlijnend wezen. En dat is natuurlijk het minst creatieve product wat je kan verkopen. Dus de klantinteractie vond ik interessant, maar het product niet. En ik heb heel vaak nagedacht om voor mezelf te beginnen. En ik ben blij dat ik sommige dingen niet gedaan heb. Ik denk, ja, waarom ik deed marketing? Waarom begin ik niet een reclamebureau? Nou, dat ik doodongelukkig mee geworden, denk ik. Uiteindelijk was dit wel... eigenlijk heb ik gewoon gewerkt voor bazen totdat ik iets tegenkwam wat mij op het lijf geschreven leek. En dat was iets met Apple, iets met retail, waar ik... ik heb mijn 15 al in een winkel gewerkt en een winkel gerukt bij spreken. Dus dat was natuurlijk... Ja, retail heb ik altijd leuk gevonden. En het is ook heel erg de klantinteractie die me heel erg aansprak. Maar ook, zeg maar, verkopen in het algemeen. Dus... De trigger dat Apple, die Apple Stores in Amerika had en dat er in Nederland een soort manier was, dat Apple in Nederland met de handen in het haar zat, want ze hadden allerlei consumentgerichte machines. En de enige plek waar ze Apples konden verkopen was toen de KPN-winkel, want ja, die zaten in de binnenstad en die hadden iets van een soort van techie invalshoek. Maar het klopt natuurlijk helemaal niet dat je een iMac bij een KPN-winkel moest kopen. Dus... die trigger van die rondleiding die Steve Jobs gaf in een keynote door een Apple Store, dat triggerde mij. En dat was, toen wist ik het. Dit is het. Dit moet het worden.
Waarom heeft Amex uiteindelijk op een gegeven moment een onderwijsafdeling gekregen? Want in principe was je een APR. Je was gewoon een winkel voor de consument. Waarom die shift, of tenminste de onderwijstak er ook bij gehaald?
Op zich... is Amex een verkooppunt geweest voor Apple-producten. En waarbij, als je even iets verder teruggaat... wij zijn geopend, niet als een APR, maar zijn geopend als een Apple Center. Mm-hmm. En als je kijkt naar de geschiedenis van het Apple Center... was Apple Center vroeger een concept wat in een bedrijfterrein zat... met een inrichting van Bang & Olufsen, betaald door Apple... gericht op de zakelijke markt. En dus uiteindelijk, het concept is niet... niet eens retail gedreven oorspronkelijk. Dus wij verkopen natuurlijk in onze winkels heel veel aan bedrijven om te beginnen. Wij verkochten ook heel veel aan de scholen die bij ons in de buurt zaten. Omdat, ja, weet je, dus of hoe ga je het afnemen? Scholen kunnen gewoon de werkplek ophalen of de werkplekken ophalen in de winkel. Dus wij verkochten eigenlijk al vrij snel, om bijvoorbeeld te noemen, de HKU. Die zaten aan de overkant bij ons op de Mariastraat. Op Maria Plaats. Dus het is dus helemaal niet raar om vanuit de showroom die je hebt in een binnenstad, om daar ook onderwijs of zakelijke markt te bedienen. Nog zeker, dat is heel logisch. Ja. Op een gegeven moment evolueert dat. En in 2011 hebben wij iFactors overgenomen. Maar toen deden we al behoorlijk wat in onderwijs eigenlijk met allerlei contracten. Alleen we hadden niet echt een account management wat het niveau heeft wat we nu hebben. Waarbij we scholen begeleiden bij ook de inhoud van het lesmateriaal bijvoorbeeld. Of didactische kant van de implementatie van Apple apparatuur. En dat is eigenlijk met overname van iFactors kregen we eigenlijk daar een onderwijsafdeling die daar wel al mee bezig waren. En dat heeft zich eigenlijk in de afgelopen... Ja, dus sinds 2012 heeft het zich geëvolueerd tot waar we nu staan. Waarbij we heel erg bezig zijn met proberen het beste uit de mens te halen. Het beste uit school te halen. En ze te helpen om succesvol te zijn bij het implementeren. Want een pallet iPads bij de school naar binnen rijden, dat is compleet kansloos. Ja. Dat is geen proces om digitaal onderwijs goed te implementeren. Dus... je komt op allerlei bijeenkomsten, ook bij Apple, en je leert eigenlijk, je krijgt steeds meer inspiratie over wat dan is dan een wel een goede manier om scholen te begeleiden. En dat is eigenlijk de basis geweest om de quickscan te ontwikkelen, waarbij je eigenlijk kijkt van oké, het gaat niet alleen maar om de hardware, het gaat nog sterker, het gaat juist om draagvlak creëren bij de leraren. Het gaat om je IT-infrastructuur, het gaat om financiering, het gaat om draagvlak bij de ouders die het vaker moeten betalen, draagvlak bij de leerlingen. Weet je, het is zo'n complex van factoren en die quickscan helpt eigenlijk scholen om dat goed te inventariseren en ook gewoon met echt een visie aan de slag te gaan. Het grappige is dat ik in mijn eerste baan in 1980 een stichting met vier scholen heb geholpen bij de implementatie van Commodore PETS toen. Dat waren computers met een ingebouwde cassette recorder. Ja. Om daar onderwijs op te gaan geven. En dat, dan praat je over 1980. Ja. Dus het is niet zo dat ik geen historie heb.
Nee, geloof ik.
In het onderwijs. En ja, maar toen zelfs dezelfde service. Ik weet nog dat ik zelf naar de school ging om met een wattenstaaf de cassette recorder kop schoon te maken.
Fantastisch.
Hoe rudimentair kun je beginnen, ja. Zeg maar. Ja. Dat was overigens hier in Utrecht, het college Blauwkapel onder andere was dat. Dus dat is leuk. Ik denk dat daar gaat het uiteindelijk om. En ik denk dat het belangrijk is om bezig te blijven met educatief of schoolinstellingen te helpen. Het enige nadeel is natuurlijk dat je op een vlak komt dat het kost heel veel tijd om een school op het niveau te brengen. Dat ze succesvol zijn met digitaal onderwijs. En dat dan op een gegeven moment een punt waarbij je zegt, nou, nu kunnen we eindelijk gaan de vruchten gaan plukken met elkaar van wij als leverancier vruchten plukken van de levering. Ja, dat je nu heel erg met aanbestedingen en dergelijke het een soort prijzenstrijd schoren waarbij de kwaliteit of de inhoud, het gaat vaak niet meer om de kwaliteit of de inhoud, maar het gaat puur om wie heeft de laagste prijs. Mm. Maar dat is natuurlijk geen sustainable model om onderwijs op een hoger plan te brengen. Dan gaat het namelijk puur om een doosje.
Ja.
Dat is jammer.
Ja, dat is wel jammer. Hey, kan je eens uitleggen, want onderwijs is voor Apple heel belangrijk, maar kan je uitleggen waarom jij bijvoorbeeld de oplossingen van Apple heel erg geschikt vindt voor het onderwijs?
Nummer 1 misschien wel privacy en intuïtieve gebruiksinterface. Apple is natuurlijk gewoon heel erg gericht op het maken van goede hardware die goed performt. En dat doen ze omdat ze het besturingssysteem en de hardware zelf ontwikkelen en dus perfect op elkaar af kunnen stemmen. Dat is hun businessmodel. Het businessmodel is goede hardware maken, goede software maken. En het businessmodel van Apple is niet zoveel mogelijk data van klanten verzamelen om vervolgens daar je advertenties mee te verkopen. Want dat is wat Google natuurlijk doet. Hoe is Google Android ontstaan? Dat is natuurlijk ontstaan omdat de lid van Paul Smit was, of Eric Schmidt. Ja, Eric Schmidt was lid van de raad van bestuur van Apple. En Steve Jobs liet hem heel trots zien dat hij met de iPhone zometeen Google niet meer nodig had. Maar ze de data konden afschermen en dat soort dingen. Waarop ze als een haas de basis voor Android hebben gekocht en gratis hebben weggegeven. Want ze zagen er gewoon maar één risico, dat ze gewoon niet meer aan alle data van de gebruikers konden komen. En dat is het businessmodel van Google. Namelijk het verkopen van, het is gewoon een marketingbureau.
Ja.
En Android is gewoon een middel om aan de data te komen. Nou ja, dat is bij Apple niet. Nog sterker, ze proberen zoveel mogelijk die data af te schermen. Ze willen wel natuurlijk de klanten behouden, laten we duidelijk zijn. Je besturingssysteem is natuurlijk wel een soort van basis waarop je allerlei diensten zoals iCloud en dus, maar dat is niet om klanten te spammen of om aan multinationals de data van klanten te verkopen om betere klanten te targeten. Nee, dus dat is waarom ik denk dat dat past beter, die integriteit van je data past beter bij het onderwijs, denk ik. Want ik denk niet dat je wilt dat kinderen al op een hele vroege leeftijd hun data te grabbel worden gegooid.
Ja, nee, precies. 10 jaar geleden is Apple met de iPad gekomen. En dat heeft natuurlijk zeker voor het onderwijs een enorme boost gegeven. Voor zowel het onderwijs, maar ook voor Apple. Als we nou eens 10 jaar de toekomst in kijken. Wat, nou weet ik niet of dat iets met je NDA te maken heeft.
Nee hoor, daar heb ik geen NDA voor. Want Apple vertelt ons nooit iets over de toekomst.
Nee, daarom.
Als wij iets lezen over de toekomst, dan is het uit roddels en uit de geruchten.
Precies.
Maar Apple vertelt ons never nooit wat hun toekomstvisie is.
Maar als jij dus gewoon een toekomstbril, misschien wel zelfs wel een Apple-bril op zou kunnen zetten. Wat zou jij denken, verwachten of misschien hopen?
Ik denk dat de technologische vooruitgang, die kan je wel redelijk voorspellen. Het zal niet dikker worden, het zal niet trager worden, het zal niet slechter worden. Weet je, het wordt, de kwaliteit van de hardware die zal zich ontwikkelen. Ik denk dat voor onderwijs het vooral belangrijk is dat de software en bijvoorbeeld het lesmateriaal zich ontwikkelt. Maar in de hardware, nou ja, goed, het zou niet heel onlogisch zijn dat een iPad en een Mac meer naar elkaar toe groeien. En dat is natuurlijk, er zijn natuurlijk nu wel geruchten dat Apple in de Macs ook de eigen processoren gaat plaatsen. En dat zijn processoren die zeg maar dezelfde basis hebben als in een iPad. En dat zijn is de ARM-technologie, zeg maar, de ARM-processoren. Ja. Dus dat de besturingssystemen naar elkaar toe zullen groeien, dat is evident, denk ik. En dat betekent ook automatisch dat er een moment gaat komen dat de apparaten misschien zullen samenvloeien. Dat gewoon dat er niet meer een verschil komt tussen een. Ja, dan krijg je alleen een hele snelle iPad. Ja. of een hele snelle Mac met een raadraakscherm. Die dusdanig is dat het dat een iPad Pro-achtig. Een iPad Pro-achtig model krijgt. Maar dan, ja, ik denk dat dat wel een beetje naar elkaar toe zal groeien. Maar ik vind het nog steeds het fijnst om gewoon met een Mac te werken. Voor wat ik doe dan.
Ja, heb ik zelf ook.
Maar ik denk dat dat wel samen gaat vloeien. Op enig moment. Het klinkt wel logisch.
Frank.
Zullen we richting afsluiting gaan, Jeroen? Iets wat we ook altijd vragen aan onze podcastgasten, Ed, is inspiratie. Dus ik ben ook wel even benieuwd waar jij je inspiratie vandaan haalt om te doen wat je doet.
Wat een goede vraag.
Dank je. Je mag er even over nadenken, hoor.
Ja, is dat niet gewoon alles wat er om je heen gebeurt? Ik krijg heel veel inspiratie uit de mensen om me heen, de winkels om me heen, maar ook zinnig. Nou ja, misschien is dat het dan wel. Feitelijk zo nu en dan contact met de klanten, of dat nou op een educatief event van EMEC is, waar ik met klanten praat, dat ik echt denk van ja, dat vind ik zo inspirerend om te horen waar mensen mee bezig zijn, wat ze als problemen ervaren, maar ook door met klanten in de winkel te praten, dat inspireert me heel erg, denk ik. Dus klantinteractie vind ik, zeker als je het praat over EMEC, vind ik heel inspirerend. Dus ik kom graag eigenlijk zo nu en dan is bij een klant om te zien en te horen waar ze mee bezig zijn. Ja, dat is hem denk ik wel. Ja. Ja. Ik moest er even over nadenken. Ja, maar misschien ook wel omdat ik te weinig in de winkel sta, of te weinig bij klanten betrokken word, of te weinig met klanten bezig ben. Dat ik misschien moet realiseren dat ik dat vaker moet doen, vaak moet opzoeken.
Dan heb je gewoon een leermomentje ter plekke hier.
Ja.
Is dat even leuk?
Ed, voordat we afscheid gaan nemen, ga je volgende week vrijdag nog iets leuks doen?
Natuurlijk ga ik volgende week vrijdag iets leuks doen. Dan openen wij Post in Utrecht. En dat is natuurlijk, heel grappig en dat is een hele lange discussie geweest, ook met Apple. Zeker nadat we een lange discussie hadden over de wol, kregen we een discussie. We hadden tegelijkertijd Post aangegeven als een toekomstige locatie voor een EMEC winkel. Omdat het klinkt heel stom te zeggen, maar goed, ik heb natuurlijk ooit Mariastraat aangehuurd. Omdat ik had geen idee waar het naartoe zou gaan. Ik had geen idee wat Apple in petto had. Wat had je toen? Je had een iPod Color en je had een 3 modellen Max. En dat was het. Ja. En inmiddels is er iPad. Ik hoef niet te vertellen hoe breed het assortiment van Apple nu is. Dus hoe goed de winkel in 2005 ook was. We hebben daar geen trainingsruimte, we hebben daar geen iOS-TD voor reparaties. Dus de winkel ja, liep tegen de beperkingen aan. Het is nog steeds een hele fijne winkel. Hij loopt nog steeds heel goed. Maar we hadden gewoon behoefte aan een winkel in Utrecht. Utrecht verdient eigenlijk een winkel waar we alles wat we inmiddels in een hele hoop andere steden ook al hadden. Om dat in een winkel te kunnen vatten. Dus ik heb heel erg gevraagd aan Apple. Ik wil een winkel die toekomstbestendig is en die past bij 2020. Waarbij je alles kan uitstallen wat Apple nu te bieden heeft. En dat is Post geworden. We hebben daar Post gevonden omdat die qua karakter heel erg bij iMac past. Het is een heel het is een fantastisch mooi pand natuurlijk. Mm-hmm. De uitstraling is heel gaaf. En ja, dat ik natuurlijk nooit kunnen dromen in 2005 dat we zo'n soort winkel zouden kunnen openen in de binnenstad van Utrecht. Utrecht verdient dat. Ja. Dus we sluiten Bakkerstraat en Post is een winkel voor de mensen in Utrecht.
En voor de toekomst.
En voor de toekomst, klaar voor de toekomst. Ja, prachtig. Precies dat.
Prachtig.
En het wordt een hele mooie winkel trouwens. Kom zeker even kijken.
Ja, we gaan zeker langskomen, Frank en ik.
Zeker.
Ik hoop de luisteraars ook. Ik weet niet of dat vrijdag al gaat zijn, maar zeker in de komende.
Het zou best dus kunnen zijn dat er vrijdag een rij voor de deur staat. En we hebben nog steeds coronatijd, dus.
Exact. Dus genoeg tijd om langs te komen ook na vrijdag. Maar vrijdag gaat hij in ieder geval open. Ed, ontzettend bedankt voor al je verhalen, inzichten, kennis. En leuk dat je bij ons in de uitzending was.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Frank, wat gaan we volgende week doen?
Ja, onze maandelijkse Nerd Talk hebben we volgende week.
Precies. En dit was de laatste keer dat we voor de zomer iemand hebben geïnterviewd. Na de zomer gaan we weer vrolijk verder, Frank.
Zeker weten.
Ik heb er zeker wel zin in. Nou, we hebben nog heel wat interessante mensen op ons lijstje staan die we graag aan de tand willen voelen. Of in ieder geval willen horen wat zij met digitaal onderwijs doen. Dat gaan we dus weer na de zomer doen.
Zeker.
Volgende week een Nerd Talk. We spreken elkaar volgende week, Frank.
Tot volgende week.